Goedenavond, broeders en zusters en misschien gasten in ons midden. Ik ken u niet allemaal, een heleboel wel gelukkig. Ja, het is fijn om u hier vanavond te mogen ontmoeten, te mogen dienen met het woord. Psalmist zegt in Psalm 116, genadig is de Heere en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige, ik was verzwakt. Maar hij heeft mij verlost. Ja, wat heerlijk. En misschien kent u dat wel als je een zwak moment hebt. Want kun je toch zwak zijn, je lichaam of je geest. En je gaat ermee naar de Heere toe. Dan ontfermt hij zich over ons en hij verlost. En zo mogen we ook vanavond tegen elkaar zeggen dat onze hulp is van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Daarom genade en vrede zij u allen van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We zijn aan het zingen en ik zou zeggen laten we daar maar even mee voortgaan. U staat nog, dus dat kun je het volle borst zingen. We gaan de volgende coupletten zingen. Zitten, ja. We hebben gezongen over de komst van de Heer Jezus op de wolken en dat zal binnenkort gebeuren. En dan zal alle knie, als de Heer terugkomt op aarde, zich buigen voor hem. Maar nu mogen we wel weten, we hebben een heiland die voor ons bidt en voor ons strijdt en voor ons pleit. Ook daar ging het lied over. Ja, ik mag u voorgaan ook in voorbeden en in gebed. Dank u, Vader, dat we hier zo elkaar mogen ontmoeten vanavond, rondom uzelf, rondom uw Zoon en rondom het geopende woord. En vader, u weet wat we nodig hebben. U weet ja, wat voor moeite er misschien wel is in ons leven. We hebben vanavond ook gehoord over een broeder die ernstig ziek is. Maar er zijn er meerdere, heb ik begrepen, in dit deel van uw gemeente die ziek zijn. En we willen bijzondere zegen voor hem vragen, Heer. Als het mogelijk is, wilt u hem oprichten. Maar ook als u een andere weg gaat, vader, dan bidden we zo of u uw liefdevolle armen maar om hen heen wil slaan, uw dierbare hand op hen wilt leggen en hen eigenlijk boven alle aardse zwakheden uit wilt tillen en uw rust en uw genade en vrede schenken. Vader, we bidden voor de wereld waarin wij ja, toch ook eigenlijk op dit moment zo opgeschrikt worden door allerlei geweld en rumoer. Wat is het een duister wereld geworden, Heer. En we zien het dagelijks om ons heen. We horen ervan, we zien het op de tv. En we kunnen het eigenlijk niet bevatten hoe ernstig het allemaal is. Al die plaatsen, Heer, waar oorlogen zijn. Al die plaatsen waar mensen moeten vluchten voor hun leven. Al die plaatsen waar uw kinderen vervolgd worden of gevangen zitten of het leven laten. Vader, we kunnen het allemaal niet bevatten, maar ja, we bidden om ontferming over hen. En we zien uit, Heer, naar die dag dat alles hersteld zal worden. Vader, we bidden voor, ja, ook voor hen die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat zijn er zo velen. En we bidden dat er vandaag op vele plaatsen waar uw woord gebracht is, of misschien vanavond gebracht wordt, dat mensen die op zoek zijn de Heer Jezus mogen leren kennen als hun heiland en verlosser. Heer, we willen ook bidden voor jonge mensen. En we bidden in het bijzonder ook voor de kampen waar we zelf op dit ogenblik mee in Putten zijn met kinderen en met tieners. Maar ook voor al die andere kampen die elders in het land gehouden worden. En we willen zo bidden, Heer, dat jonge mensen al heel jong, misschien wel deze week, de Heer Jezus voor het eerst in hun leven mogen toelaten en een kind van u mogen worden. We bidden, Heer, dat anderen die u al kennen zo versterkt en opgebouwd mogen worden in het geloof, ook deze week misschien, dat ze ja, er weer tegen kunnen als ze straks weer, toch wel weer in deze kille wereld met al die rumoer om hun heen, als ze dan verder moeten. Vader, we willen bidden dat jonge mensen ook ja, zo mogen kiezen dat ze ook voor hun leeftijdgenoten een voorbeeld mogen zijn. En dan bidden we natuurlijk voor elk van ons dat we een voorbeeld mogen zijn. Niet met onze mond mogen belijden alleen, maar met ons hele leven mogen belijden. Jezus Christus, Hij is Heer. Hij is de enige weg naar de Vader. Hij is de enige die kan redden. Wil u bidden, Heer, dat ook deze avonddienst tot uw eer mag zijn. Dat als we uw woord openen, wilt u dan ook mij woorden geven, Heer, die eigenlijk tot leven leiden. Woorden die ons kunnen opbouwen ook in ons geloof, kunnen bemoedigen en vertroosten. Wilt u zo ook in dit avonduur in ons midden zijn en ons zegenen in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, wij gaan vanavond een stukje met elkaar lezen. Allereerst uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13. En daarvan vers 24 tot en met 30 en nog een stukje verder. Ik noem u het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13, en dan te beginnen bij vers 24. Ik gooi vanavond wel wat door de bar, want uw liturgie is vaak andersom. Maar dan zingen we straks twee liederen achter elkaar, dat kan toch ook, hè? Ja. We gaan allereerst maar even die schriftlezing doen. Matteüs 13, vers 24. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in de akker. Doch terwijl de mensen sliepen, er kwam een vijand en zaaide er onkruid overheen, kwam zijn vijand, staat er, midden tussen het koren, en hij ging weg. En toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt het dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide, nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, haal het eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. En dan lezen we verder vanaf vers 36 tot en met 44. En toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze, de vijand. Die het gezaaid heeft is de duivel, de oogst is de voleinding der wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven en ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Tot zover de schriftlezing. Ja, de Heer Jezus sprak veel in gelijkenissen. En de discipelen vroegen dan ook, Heer, u spreekt dan wel in gelijkenissen, maar wilt u het ons ook uitleggen? En de Heer heeft het ons gemakkelijk gemaakt. Hij heeft het meeste van deze gelijkenis die we lazen heel helder uitgelegd. Dat scheelt een heel stuk in de preek. Dus u bent iets vroeger thuis vanavond misschien wel. Ja, nou, reken er niet al te vast op, want er zitten nog een paar dingen die we misschien toch nog wat nader kunnen belichten. En dat wil ik graag met u doen. Dat graven in Gods woord. De vraag zou je kunnen stellen, het koninkrijk der hemelen, wat is dat nou? En is dat hetzelfde als het koninkrijk van de vader? We zullen het zien. Ik hoop het u uit te mogen leggen. Ja, dat koninkrijk der hemelen, dat wordt vergeleken met een verborgen schat. Dat was de laatste tekst van de volgende gelijkenis die de Heer vertelde, de eerste tekst. Een vergelijking met een verborgen schat. En als iets verborgen is, dan, dat is duidelijk, is het niet zichtbaar. En het koninkrijk der hemelen is ook nog niet zichtbaar, want het komt nog. En toch predikte Johannes de Doper 2000 jaar geleden al, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, is dichtbijgekomen. Hoe kan het? Terwijl het nog moet komen en het nog zo lang heeft geduurd. Het koninkrijk was inderdaad dichtbijgekomen toen de Heer Jezus op aarde kwam. Maar ze hebben hem verworpen als hun koning, als hun Messias. En ze hebben hem gekruisigd. En het is voor de Joden, maar ik moet u ook zeggen voor heel veel christenen, een verborgen schat. Omdat ze de betekenis, ook christenen vaak, weten de betekenis van het koninkrijk niet. Paulus spreekt in Colossenzen 1 vers 26 over een geheim dat eeuwenlang verborgen is geweest. En dat geheim is voor de meeste Joden vandaag ook nog verborgen. Het geheim van God is, denk ik, dat Christus de gemeente op het oog had. De heidenen ook, u en mij, die niet bij het Joodse volk hoorden. En daarom begrepen de Joden het ook niet. Christus had de gemeente op het oog. En ze begrepen niet dat hij eerst moest sterven voor onze zonden, om ons te redden en te verzoenen met God. Ja, als je dat gelooft, en u weet het ongetwijfeld, dan ben je een kind van God geworden. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus uitlegt aan zijn discipelen in de gelijkenis van het onkruid in de akker. Hij is de zoon des mensen die het goede zaad zaait. Het goede zaad, dat zijn de kinderen die hem aangenomen hebben. Die kind van God zijn geworden. En de Heer noemt ze kinderen van het koninkrijk. Want die zullen straks ook in het koninkrijk aanwezig zijn. De akker waar gezaaid is, dat is de wereld. En dat brengt ons bij die verborgen schat in de akker. Want wij, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, wij waren als het ware door onze zonde verstopt en in de grond verborgen. En ik dacht net zoals Adam. Adam die zich verstopte toen hij gezondigd had. Zo zijn wij ook geneigd, van nature verstoppen we ons en kruipen weg in de aarde als het ware, want je kunt voor God niet verschijnen. En toch noemt de Heer Jezus ons zondaar een schat. En hij ging heen en hij verkocht alles en verliet de hemelse heerlijkheid en kwam als mens onder ons op aarde. Omdat hij ons zo kostbaar vond, heeft hij zijn leven gegeven. Ons met zijn eigen leven vrijgekocht van zondenschuld. Onbegrijpelijk van een liefde. Deze schat, de gemeente, is voor veel mensen nog verborgen, ook vandaag. Ze begrijpen het evangelie nog niet. Daar ligt voor ons nog een grote taak. Hou het niet voor jezelf. Ik weet niet hoe je het doet, welke gave de Heer u gegeven heeft, maar hij heeft je de gave gegeven om de Heer Jezus aan te nemen in je leven. En dan geeft hij ook een gave om het door te geven. Laat het zien in je leven. Wat is nu het Koninkrijk der Hemelen? Het Koninkrijk der Hemelen, het evangelie van Matteüs, wat er veel over spreekt, is het evangelie van het Koninkrijk. En als je de bergrede zou lezen, Matteüs 5 tot en met 7, dan gaat het over het Koninkrijk. Alle gelijkenissen gaan over het Koninkrijk. En de Heer zegt in Matteüs 13 vers 11, zegt de Heer Jezus, het is u gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen. Wij kunnen dus door de gelijkenissen de geheimen van het Koninkrijk der Hemelen leren kennen. En het eerste wat we leren vanavond, het is een aards koninkrijk. Daar wonen kinderen van het Koninkrijk naast kinderen van de boze. Wel, in de hemel wonen geen kinderen van de boze. Neem u dat maar aan, dat lees ik nergens. Het is een aards koninkrijk. En ten tweede, de Heer Jezus noemt het ook zijn koninkrijk. We hebben het gelezen in vers 41. Het zal dus een koninkrijk zijn op aarde waar hij koning is. En de verwachting van de Joden dat hij koning zou zijn op aarde was dus volkomen terecht. Jesaja had het al geprofeteerd in Jesaja 9 vers 6. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos tevreden op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Een eeuwig koninkrijk. Alleen ze begrepen niet dat de Heer Jezus eerst moest sterven voordat zijn koninkrijk zou komen. In Zacharia 14 vers 9, daar lezen we dat de Heer koning zal worden over heel de aarde. Wel, als het een aards koninkrijk is, dan zal de Heer Jezus ook terug moeten komen. En dat doet hij ook. Dat zal ook gebeuren. Ach, u kent het misschien al wel, als er aan het eind van de grote verdrukking alle volken onder leiding van de antichrist op zullen trekken tegen Israël en zullen strijden, dan komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. Zacharia 14 zegt dat. En hij zal de vijanden, zal die verslaan, alle vijandelijke legers worden daar verslagen. En dan begint het koninkrijk de hemelen. Daarna. En wij zullen erbij zijn, lieve mensen. Kun je het voorstellen? Hoe kom je daarbij? Ja, Colossenzen 3 vers 4 zegt dat heel duidelijk. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Onvoorstelbaar. Wij zullen erbij zijn. Tijdens dat koninkrijk zal bij de voleinding van de wereld, hebben we gelezen, de oogst worden binnengehaald. En het onkruid worden verzameld en dat wordt verbrand. Wel, dat verbranden van het onkruid, dat is het laatste oordeel wat je leest in Openbaring 20, vers 14 en 15. Heel Openbaring 20 vertelt ons, ik zou zeggen in details haast, vertelt ons over de laatste periode van dit planeetje aarde. Want er komt een eind aan. En als je naar het nieuws kijkt, dan kun je ook niet voorstellen dat het zo door kan gaan. Er komt een eind aan deze planeet, aan deze huidige schepping. En dan zijn we gekomen aan het begin van het duizend jaar vrederijk. En de Satan is dan gebonden. En alle mensen, zo lees ik het in mijn Bijbeltje, alle mensen, gelovigen en ongelovigen, want het onkruid, dat is dan ook hoor, gelovigen en ongelovigen, Joden en moslims, Al-Qaeda en ISIS, zullen dan in vrede naast elkaar leven. Ach, wat kun je daar nou verlangen? Maar de Bijbel zegt dat het gebeurt aan het eind van die duizend jaar. Dan gebeurt er nog iets, dan wordt de Satan een korte tijd weer losgelaten. En hij zal dan onmiddellijk de ongelovigen meeslepen in een laatste oorlog tegen Jeruzalem. Dat is het moment dat er vuur uit de hemel zal komen. En ze worden ze geworpen in de pool van vuur en zwavel. En dan komt een nieuwe hemel. En dan komt een nieuwe aarde. En een nieuw Jeruzalem. En dan begint het koninkrijk van de Vader. Want als ik het goed begrijp, dan schrijft Paulus daarover in 1 Korinthe 15 vers 24. Als het einde gekomen is, dan zegt Paulus daarna het einde, wanneer hij, de Heer Jezus, het koningschap aan God de Vader overdraagt. Alles wat we lezen in de gelijkenis van het onkruid in de akker, komen we tegen in Openbaring 20. Je kunt het als het ware naast elkaar leggen, want het gaat over dezelfde dingen. En de conclusie kan niet anders zijn dan het koninkrijk der hemelen is dus het duizendjarig vrederijk. En misschien vertel ik u niet zoveel nieuws, maar het is toch fijn om dat nog eens even allemaal op een rij te zetten. Maar er is nog iets, als we dit begrijpen, dat het koninkrijk der hemelen het duizendjarig vrederijk is, dan zullen we ook het Matthäus-evangelie beter kunnen begrijpen. Ik zei al, het is het evangelie van het koninkrijk. Dan zullen we begrijpen dat het onze Vader en de zaligsprekingen in Matthäus 5 en 6 ook over het koninkrijk gaan. Het onze Vader is namelijk een gebed wat gaat over het duizendjarig vrederijk. Ik zei laatst ook in een dienst, het is een gebed voor het duizendjarig vrederijk. Nou, daar kreeg ik wel wat vragen achteraf. Dus ik moet vanavond iets zorgvuldiger kennelijk zijn, iets meer toelichten. Toch gaat het over het duizendjarig vrederijk, het onze Vader. Een gebed voor het duizendjarig vrederijk. Als Matthäus 5, vers 10 van het gebed zegt, en het is een gebed hoor, wat de Heer aan zijn discipelen leerde. Dus ik zeg nu alvast, u mag het wat mij betreft wel bidden, maar hou in je achterhoofd dat het nog niet allemaal in deze tijd vervuld is. Dat het straks pas vervuld zal worden. Want als we lezen, uw koninkrijk komen, dan is dat eigenlijk een gebed waarin je het verlangen uitspreekt. Heer, laat dat koninkrijk er alstublieft spoedig mogen komen. Maar ook als we in dat gebed lezen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Dan is dat nu nog niet zo natuurlijk. Want Gods wil geschiedt nu nog lang niet op aarde. Althans nog niet zichtbaar. Nu regeert de wil van de Taliban, van de Sharia, van het kalifaat. Maar ik moet ook zeggen, laten we maar dichter bij onszelf blijven. Ook zij, die de Heer Jezus kennen, leven niet altijd naar Gods wil. Straks, als de Heer Jezus regeert, zal het totaal anders zijn. Jesaja schrijft erover in hoofdstuk 2, vers 4, dat uit Sion, en dat is Jeruzalem, zal de wet uitgaan. Er zal nog maar één grondwet zijn over de hele wereld. En die grondwet die wordt geregeerd vanuit Sion. En dan gaat Jesaja verder. De Heer zal recht spreken tussen volk en volk. En recht spreken over machtige natiën. En ik dacht, wat is dat heerlijk, machtige natiën, als Rusland bijvoorbeeld. Wel, de Heer zal straks recht spreken tussen Rusland en Oekraïne. Tussen Israël en Iran, om er maar enkele te noemen. En dan komt er geen resolutie van de Verenigde Naties aan te pas. En dan zal er ook geen veto vanuit Rusland nog weer invloed hebben. Want de Heer regeert. Poetin heeft het niet meer voor het zeggen hoor, straks. En ook die Ayatollahs niet. Want de Heer regeert. En tijdens zijn regering zal iedereen dan de 10 geboden respecteren. Ja, die zullen zelfs worden aangescherpt, die 10 geboden. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5, vers 21 en 22. In de 10 geboden staat wel, gij zult niet doodslaan, want dan kom je voor de rechter. Maar, ik zeg u, wie tot zijn broeder zegt, leeghoofd, wat zeg ik nou, leeghoofd, hoe durf je? Nou, ik hoor wel andere dingen vandaag en de dag. Leeghoofd, dat lijkt eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar de Heer zegt, wie straks tot zijn broeder zegt, leeghoofd, zal vervallen tot de Hoge Raad. En de mensen zullen het ook begrijpen, dat zoiets niet kan. Wat is dat een heerlijke tijd, denk ik dan, als de Heer Jezus hier regeert. Want dan zal er weer moraal gevonden worden in de wereld. Het Onze Vader, ik zei het u al, komt eigenlijk pas volledig tot vervulling in het koninkrijk. Het is bedoeld eigenlijk ook voor het koninkrijk. Want als nu, je mag het bidden hoor, zeg ik, want je verlangt ernaar dat het allemaal eigenlijk in vervulling zal gaan straks. Maar als we nu denken dat het allemaal in deze tijd van toepassing is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat altijd een beetje ongemakkelijk gevoeld. Dat Onze Vader, ik bid het wel mee hoor. En ik denk ook dat je het mag bidden. Want anders had de Heer het niet aan zijn discipelen geleerd. Maar ik vond het ook wel zo ongemakkelijk. Ik dacht, het klopt nog niet allemaal. Nee, dat klopt. Het klopt nu nog niet allemaal. Maar je mag wel dat verlangen en dat gebed bidden. Maar als we nu, vandaag en de dag bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik denk, dat kan ik helemaal niet. Dat zouden we toch nog niet kunnen. Vergeven op een gelijke wijze, zoals God ons vergeven heeft. Ik sprak een poosje geleden een zuster van een andere gemeente. En ze had het er erg moeilijk mee dat haar dominee de rouwdienst van haar overleden man niet wilde leiden, omdat het een vrije zaterdag was. En ze worstelde daar al 7 jaar mee. En telkens als ze hem zag, dan had ze er weer moeite mee. Dan werd ze nog weer boos en dan deed het de pijn. En ik moet zeggen, vergeven? Ik weet niet of ze daar al helemaal aan toe was. En op dezelfde wijze als God ons vergeven heeft. Ik denk, als dit nu ons gebed zou moeten zijn, dan zou ook dat andere moeten gelden. Waar de Heer zegt, indien gij de mensen niet vergeeft, dan zal God, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Matthäus 6, vers 15. En dan denk ik, gelukkig maar, het is nog niet volmaakt. Hè? Dat is straks wel in het 1000 jaar vrederijk. Aan ons wordt nog niet die eis gesteld, want anders zouden we allemaal verloren gaan misschien wel. Het hangt gelukkig niet van onze strijd om te kunnen vergeven af. Moet je dat niet vergeven? Jawel. De Heer dwingt er bij ons op aan. Efeze 4, vers 32 zegt, je moet elkaar vergeven zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Heeft. Dat vind ik zo mooi. God heeft ons vergeving geschonken en dat is niet afhankelijk van of wij kunnen vergeven. God heeft ons al vergeving geschonken toen je het offer van de Heer Jezus aan hem zijn al je zonden vergeven. Ook de zaligsprekingen, daar wil ik ook iets over zeggen, gaan over het koninkrijk der hemelen. Maar je mag ze ook vandaag hoor, mag je ze toepassen, want ze zijn ook gegeven tot een rijke zegen voor het heden. Ik wil er enkele met u over denken. Ze staan in Matteüs 5. En ja, als je dan toch Matteüs hebben, mag je ze er wel bij pakken. Enkele van die zaligsprekingen komen onder andere Matteüs 5 vers 3 tegen. Daar begint het ook mee. Zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. En ik dacht, wie zijn dat die armen van geest? Sommigen zeggen zwakbegaafden. Je geest is een beetje arm. Of arme mensen. Of simpele zielen misschien wel. Nee, je bent een arme van geest als je door geloof erkent. Ik kan helemaal niks uit mezelf. Ik ben een zondaar en ik heb Jezus nodig. Ik wil weer afhankelijk zijn van God en mijn leven door hem laten leiden. Dan ben je zalig, zegt de Jezus. Dan ben je een gelukkig mens. Want dan ben je straks bij Jezus, ook in zijn koninkrijk. Het zesde vers zegt, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En we zeiden het al vanavond, wat is er niet ontzettend veel onrecht en leed en pijn en verdriet. Wat mensen elkaar aandoen, geweld en misbruik. Je hoort en ziet het dagelijks in het nieuws. En wat kun je dan verlangen dat God ingrijpt? En misschien zit er wel iemand hier vanavond die zegt, ik ken dat heel goed. Misschien is jezelf onrecht aangedaan. Of misschien vroeger wel. En worstel je daarmee. En dan noemt de Heer je zalig. En hij belooft, kom maar bij mij, ik zal je rust geven. En eenmaal alle onrecht, alle pijn, alle verdriet zal ik wegnemen. Laatste zaligspreking die ik even met u wil overdenken. In het vierde vers zegt de Heer Jezus, zalig die treuren. Nou, dat is mooi. Hoe kun je dan gelukkig zijn als je treurt? En toch is het geen vergissing van de Heer. Er zijn zoveel soorten van verdriet waar je om kunt treuren. Verdriet door ziekte, door gemis van een geliefde. De ruzie in de gemeente misschien in plaats van liefde. Verdriet door moeite en zorgen die je niet begrijpt. Verdriet om de verlorenheid van de wereld. Het schrijnende leed dat je ziet op de tv. Verdriet misschien om je kinderen. Je man of je vrouw of je broer of je zus die nog niet geloven. Al je verdriet, ook al begrijp je het niet, mag je brengen bij de Heer. Zeg het hem maar. Heer, ik begrijp het niet. Dat mag je zeggen. Heer, ik kan er niets mee. Ik geef het maar aan u. Ik heb u zo nodig, want ik weet niet hoe het verder moet. Ken je dat? Misschien heb je dat gevoel eens gehad. Ik weet het niet meer hoe het verder moet. Geef het maar aan de Heer. En dan zegt de Heer vanmorgen, als je dat doet, je bent zalig. Je bent zalig. Want je zult getroost worden. Ja, wat een heerlijke belofte. Je zult getroost worden, zegt de Heer, door God zelf, door zijn Heilige Geest. Laat je vandaag maar door hem troosten. En ja, daar gaan we ook mee afsluiten. Geloof het maar. Geloof maar wat we hebben gelezen in Matteüs 13, vers 43. Straks zullen alle rechtvaardigen, dat zijn allen die de Heer Jezus kennen als hun verlosser. Ze zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Ik moest even denken aan het stralen als de zon. Weet u hoe dat komt, denk ik? Ga ik toch nog even iets terug naar het Oude Testament, Mozes. Mozes, de dienstknecht van de Heer, die zo geliefd was, die waar de Heer van man tot man sprak als een vriend. Dagelijks in de tabernakel mocht Mozes komen, volgens mij. En de Heer sprak met hem als een vriend. En waarom was hij zo geliefd door de Heer? Omdat hij zijn leven had willen verloren laten gaan om dat volk Israël te redden. Ja, daar word ik helemaal stil van. Dat is toch een prachtig beeld van de Heer Jezus. Mozes, die zei, Heer, schrap mijn naam maar uit het boek des levens. Laat mij maar verloren gaan. Maar red dit volk, laat dit volk niet verloren gaan. Nou, dat heeft de Heer natuurlijk nooit gedaan, want het zou niet eerlijk zijn geweest. Maar daar is de Heer Jezus voor gekomen. Maar dat is even een zijspoortje, maar ik kom daar toch bij Mozes uit, omdat Mozes was de enige die mocht iets van de Heer God zien. Maar dat kan eigenlijk niet, want dan zou je sterven. En de Heer verbergt hem in zijn hand als hij voorbij komt. U kent het misschien wel. En dan toch, dat is zo'n ontzettend fel, schitterend licht, dat het gezicht van Mozes, dat werd daar zo eigenlijk van doordrongen, dat de mensen hem eigenlijk de eerste dagen niet onder ogen konden komen. Zo straalde zijn gezicht. Dat is het licht van God. Zo stralend licht. Maar straks, als wij bij de Heer zijn, dan is er geen gewone elektriciteit nodig, die wij hier nodig hebben. Maar dan zal de Heer zelf ons tot een licht zijn. Hij is dat grote licht. En wij zullen dan stralen als de zon, want dan kunnen we het aan. Dan hebben we dat verheerlijkte lichaam. En we zullen stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Want dat is onze eindbestemming. Voor eeuwig bij God zijn. Voor eeuwig in het paradijs, want dat is een onderdeel van de hemel. Hè? Voor eeuwig misschien in het nieuwe Jeruzalem. Ben je erbij? Als je Jezus kent, dan zullen we het allemaal meemaken. En hier op aarde zullen we een taak krijgen in het duizend jaar vrederijk. En we zullen voor eeuwig daar bij hem zijn. Amen. Zullen we samen in een dankgebed naar de Heer gaan en hem ook danken voor die rijkdom van al die beloften. Vader, dank u wel dat wij zo een ogenblik eenvoudig stil mochten staan bij die kostbare belofte van u. Dat deze wereld, die zoveel onrecht is, zoveel onrust en wreedheid kent, Heer, dat u daar een einde aan zult maken. En dat u opnieuw zult beginnen. Zoals u opnieuw bent begonnen met ons, toen wij door de zonde voor eeuwig verloren zouden gaan en verwijderd waren van u. O Heer, wat een heerlijke belofte dat u aan het begin al aan Adam en Eva hebt beloofd dat eenmaal de verlosser zou komen. Dat u uw eigen zoon hebt ingezet. Dat u, Heer Jezus, voor ons de hemel hebt verlaten. Mens bent geworden, uitgezonderd de zonde. O, wat heerlijk dat we mogen weten, Heer, dat u de enige bent, was en zult zijn waardoor we behouden kunnen worden. Er is geen andere weg, zegt uw woord, en dat is het ook niet. Maar het is ook genoeg, Heer, want toen u aan het kruis houdt voor onze zonde uw leven opofferde, toen heb u ook al onze zonden weggedaan, weggedragen, voor eeuwig. Ja, verborgen in het diepste van de zee, zodat we ze nooit meer kunnen terugvinden. Zodat u er niet meer aan zult gedenken. O Heer Jezus, we willen vanavond u de lof en de eer en de dankzegging daarvoor brengen. Heel eenvoudig in ons gebed willen u loven en prijzen en danken. En we willen vragen, Heer, dat wij daar zo vol van mogen zijn. Dat wij met al die beloftes die we hebben voor de toekomst, dat we geborgen zijn in uw hand nu al, dat we in de toekomst bevrijd zullen zijn van elke last, elke verdriet, dat er geen tranen meer zullen zijn. En we voor eeuwig die blijdschap u mogen doorbrengen. Heer, laat ons daar zo van vervuld zijn, dat we straks, morgen, de wereld weer ingaan en dat de mensen het als het ware kunnen zien in ons. Laat het zichtbaar worden in uw gemeente, Heer, want daar ontbreekt het soms nog wel eens aan. Zichtbaar, dat de mensen kunnen weten dat wij discipelen van u zijn aan de liefde die we hebben onder elkaar. Dat is wat u ons voorhoudt. Elkaar zo lief te hebben, dat het opvalt in de wereld. De mensen hoeven niet naar te raden, maar ze zouden het kunnen zien, ze moeten het ook zien, aan de liefde die we voor elkaar hebben. Geef ons zo'n liefde, Heer, in de gemeente, in uw gemeente. En we vragen een zegen, Heer, voor, nogmaals, voor onze jeugd die het zo moeilijk heeft. En in een tijd opgroeit dat er zoveel stoorzenders zijn, zoveel rumoer, zoveel verschillende dingen dagelijks langskomen die om je aandacht vragen, schreeuwen als het ware, dat het zo moeilijk is om daartussen ook nog eens uw stem te kunnen horen. We willen bidden, Heer, dat onze jongeren ja, toch eigenlijk gegrepen mogen worden door uzelf. En het uit mogen dragen en overdragen en doorgeven aan de volgende generatie. Heer, geef ook zulke jongeren, ook in uw gemeente, in ons midden, ook hier. En in Dinxperlo en op alle andere plaatsen. Vader, zo leggen we alles naar uw hand. En bidden we dit alles in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan natuurlijk afsluiten met een lied wat gaat over die prachtige stad Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem bedoel ik dan. De oude is ook mooi hoor, als je er geweest bent, zitten nog prachtige herkenbare dingen vanuit de Bijbel. Ik raad u aan als je de gelegenheid hebt om eens naar Israël te gaan. Ja, misschien krijgen we niet eens meer de gelegenheid, komt de Heer terug, heel spoedig, dat zou kunnen. Wij gaan zingen van de lichtstad met de paardenpoorten, daar zal ik mijn Heer ontmoeten, daar in het nieuwe Jeruzalem zijn. Is geen rouw of tranen meer. Na het derde couplet willen we gaan staan voor de zegen van de Heer en dan zingen we het laatste. Ja, we mogen gaan staan voor de Heere. En ik zie dat het allemaal gelukt is. En dat is fijn, want het is een geweldig moment waar je ook wel bij wilt staan. Als je de zegen van de Heer ontvangt. Ja, dat de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Met u, met jou en met mij mee mogen gaan. Totdat die dag aanbreekt dat Jezus komt om zijn gemeente, u en mij, als je Jezus kent, mee te nemen naar zijn koninkrijk. En we willen daar het amen op zeggen. Als je dit met mij gelooft, mag je zeggen amen. Amen. Amen.